Welkom bij de Green Girls Club podcast. Ik ben Marieke, de oprichter van de Green Girls Club, de community voor vrouwen op weg naar een duurzamer leven. In deze podcastserie neem ik je mee op die reis. Welke dilemma's, taboes, inzichten en dromen komen hierbij kijken? In deze allereerste aflevering ga ik in gesprek met Talita Kaloen, de oprichter van het platform Soul Stores. Zij weet als geen ander hoe je op een betekenisvolle manier duurzaam kunt consumeren en produceren. Talita, welkom.
Dank.
Je bent een van de allereerste leden van de Green Girls Club community. En jij sprak vorig jaar in februari tijdens onze gathering over duurzame mode. Mm-hmm. En nu als eerste te gast. Yeah. Vertel de luisteraars in het kort, wie ben jij en wat doe je?
Ja, dank voor de mooie introductie. Ik ben oprichter van Soul Stores. En Soul Stores is een platform voor retailers, merken en makers die vanuit een duurzame gedachte ondernemen. En dat heb ik opgericht om zowel bewust kopen als verkopen te stimuleren. En daarnaast ben ik Sustainable Storyteller. Geef ik advies over hoe je je verhaal op een duurzame manier authentiek en geloofwaardig kunt overbrengen. En ben ik content specialist voor bedrijven in duurzame transitie.
Mooi. En waar en wanneer precies ontstond jouw connectie met duurzaamheid?
Ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Want ik weet dat ik al van jongs af aan had ik een soort van raar iets dat ik geen enkel diertje dood wilde maken. Ik weet nog dat ik een keer over een vlinder reed en dat ik echt keihard gehuild heb. En die vlinder heb begraven ook echt. Nou ja, dat was echt, als ik er nu over nadenk, moet ik daar wel om lachen. Maar ja, ik weet niet beter dan dat ik altijd dat gerespecteerd heb, dus alles wat leeft. En vroeger keek ik ook altijd met mijn vader naar natuurfilms. En dan moest ik ook altijd huilen wanneer een tijger weer een welpje of een diertje opat, bij wijze van. En dan vertelde mijn vader altijd, ja, dat is de circle of life. Dat is nou eenmaal de natuur. Dus dat is er. Ik heb altijd wel respect gehad voor de natuur en alles om ons heen.
Mooi. Ja, en vandaag gaan we het hebben over hoe je betekenis kunt geven met consumptie. En nu ben ik wel benieuwd wat volgens jou het huidige consumptieprobleem is.
Ja, dan beantwoord ik deze vraag even los van waar we nu in zitten met corona. Het probleem van dit moment is wel de massaconsumptie. Dus dat we veel kopen, veel consumeren. Ook vaak dingen kopen die we niet nodig hebben. Daar is de industrie dus ook op ingericht. En dus je ziet dat er veel producten gemaakt worden met een korte levensduur die ook makkelijk weer weg te werpen zijn. Waardoor er ook, die gevolgen zien we nu heel erg met plastic in onze oceanen. Een textiel afvalberg die alsmaar groter wordt. Omdat we eigenlijk de waarde en het respect voor de spullen zijn verloren.
Ja. En wat zie jij precies gebeuren in het consumptiegedrag van mensen, maar ook van bedrijven tijdens deze crisis, tijdens de coronacrisis?
Ik ben me daar nu heel erg in aan het verdiepen. En ik moet daarin meteen eerlijk zeggen, niemand heeft eigenlijk de waarheid in pacht. We zitten er nog middenin. Dus het is heel moeilijk ook om nu te zeggen van hier gaat het naartoe of dit is wat er nu gebeurt. Maar ik kan wel benoemen wat ik zie vanuit de signalen en vanuit mijn werk. En een van de dingen is, dat is wel mooi om te zien, want voor corona werd al duidelijk dat de consument steeds bewuster begon te worden over wat hij wil kopen, maar ook meer vroeg om authenticiteit en transparantie van merken en bedrijven. Dus die behoefte was er al. En corona is natuurlijk verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Maar aan de andere kant gebeurt er ook iets bijzonders. Namelijk dat we enerzijds, ironisch genoeg, worden we gekort op twee van de grootste gedragingen die we hebben, die hele grote impact hebben op het milieu. En dat is namelijk consumeren en vliegen. En waardoor we eigenlijk ook misschien wel merken dat we ook wel het niet allemaal zo vaak meer hoeven te doen. Misschien kunnen we het ook wel met wat minder.
Ja.
En Ja, dat aan de ene kant. En aan de andere kant zien we ook dat bijvoorbeeld, nou, iedereen kent de beelden van de lucht in China die weer blauw werd. En alle smog die verdween, de wateren in Venetië. Ja, de aarde heeft weer ademruimte. En dat ontgaat nu niemand.
Nee. Ja, want het virus eigenlijk laat ons nu dingen doen waarvan we eigenlijk ook al wisten dat ze moesten gebeuren. Dus het tempo waarin we leven en consumeren is ongekend hoog. En we wisten al een lange tijd dat we met minder moesten doen. Dus minder reizen, minder consumeren en voor een leefbare toekomst op deze planeet. En ondanks dat we dat wisten, deden we het eigenlijk nauwelijks. En nu zijn we eigenlijk geforceerd om die aanpassingen te doen en creatief te zijn met wat we nu hebben. Ja. Wat voorspel jij voor de toekomst in consumptiegedrag? Dus eigenlijk als corona eenmaal is weggeëpt.
Ja, nou ja, zoals ik al zei, moeilijk om daar echt een concreet antwoord op te geven. Maar wat ik dus zie en wat ik zelf verwacht, is dat we een toename gaan zien bij consumenten in bewuster consumeren. Dat de vraag
en versta je daar dan onder, als ik vragen mag?
Dat we beter gaan nadenken over wat we kopen, of we echt iets nodig hebben. En dat we op zoek gaan naar een diepere verbinding met materie, met materiële zaken. Dat we producten willen kopen die echt betekenis geven en van waarde zijn voor jezelf, maar ook voor je binnenwereld. En die binnenwereld is natuurlijk nu iets waar we heel erg mee in aanraking zijn gekomen, want we mogen letterlijk even niet naar buiten. Dus je ziet ook dat is was wel bijzonder om te zien. De food retail, die floreert. En essentiële zaken waar mensen nu heel erg behoefte aan hebben om namelijk hun klusjes in huis aan te pakken, in hun tuin, speelgoed voor de kinderen, om die maar even bezig te houden, die gaan heel hard bij webshop aankopen bijvoorbeeld. Terwijl mode, een nieuwe jurk, daar kun je heel mooi mee op de bank zitten. Maar als niemand je ziet, dan waarom zou je dat nog kopen? Dus je ziet ook helaas dat in de mode en in bijvoorbeeld de schoenenbranche, daar zijn de omzetten keihard gekelderd. En we beseffen namelijk ook van, wat is essentieel in een periode waarin je eigenlijk vooral moet kijken naar wat je om je heen hebt. Ja. En wat je zelf echt nodig hebt. En wat heb je van daaruit nog nodig?
En denk je dat mensen die gedachtegang dan meenemen dan na de corona? Dus dat mensen zich dat nu beseffen en dan denken, oh, dat bevalt me eigenlijk wel. Het voelt goed.
Ik hoop het. Maar je ziet ook vaak na crisissen dat mensen hun boekje erbuiten gaan en denken, hey, ik kan weer. En dat ze massaal van alles gaan kopen. Maar aan de andere kant heb ik wel vertrouwen erin eigenlijk dat we een soort shift in mindset hebben gemaakt of gaan maken. En dat zal niet over één nacht ijs gaan. Maar dat heeft ook te maken met een paar simpele dingen. Namelijk de mode-industrie, als we daar even wat dieper op ingaan. De hele coronacrisis heeft een soort van domino-effect in gang gezet in de hele modeketen. En waardoor dat is ook op NOS geweest, dat is in het NRC, Volkskrant, alle grote kranten hebben daar ook aandacht aan besteed. Dus het is ook letterlijk bij mensen in hun woonkamer naar binnen gekomen. Dat bijvoorbeeld grote retailers besloten om orders gewoon blunt te cancelen, geen huren meer te betalen, dat fabrieksarbeiders in lage lonenlanden letterlijk op straat stonden. In India moesten mensen in één keer door de lockdown met een dagloon in de hand duizenden kilometers bewijzen van maar zien te overbruggen om naar huis te komen. Dat is gewoon verschrikkelijk. En geen zicht op inkomen. Ja. En dat is slechts een klein deel van wat nu zichtbaar is geworden, van wat er eigenlijk mis is in de mode-industrie. En iedereen wist dat al wel voor corona. Ja. Maar nu zien we het ook. De consument ziet het, maar ook de CEO's aan de top in grote modebedrijven, die voelen dat nu ook. Namelijk hun productie ligt stil, fabrieken zijn gesloten, dit ligt buiten hun macht. En het mooie is dat 12 mei hebben zelfs de grote CEO's en ontwerpers, die hebben een open brief geschreven en ook allemaal ondertekend, met dat ze de modeagenda willen veranderen. En dat ze dus ook een meer duurzamer modesysteem in willen zetten. Ja. Dat is de top van de keten.
Ja, want we hebben het dan vaak over persoonlijke impact of persoonlijke verandering. Maar zo zie je eigenlijk dat nu dat het dus ook een systeemverandering moet plaatsvinden. Juist. Dat het niet alleen maar aan de persoon of consument ligt, maar ook dat het hele systeem waarop onze economie is gebouwd eigenlijk ook helemaal niet duurzaam is en helemaal niet goed staat, ook in tijden van crisis.
Wat ik ook zie gebeuren is dat, ik ben zelf moeder en ik heb nu een dochtertje van 2. En mijn generatie is eigenlijk al bewust bezig met welke wereld laat ik achter voor mijn kinderen straks. En dat staat even, dat is groter dan corona. Dat heeft ook gewoon te maken met een crisis die eigenlijk in de luwte nog steeds sluimert. En dat is de klimaatcrisis. En er is ongetwijfeld een grote groep van mijn generatie die hier nog niet heel erg mee bezig is. Maar als je de onderzoeken mag geloven, laat ik het zo zeggen, wordt gezegd over mijn generatie dat die al veel bewuster bezig is met consumeren. En na deze generatie, ik ben generatie Y en hierna is generatie Z. En die worden ook wel de digital natives genoemd. En dat is de generatie tussen 1995 en 2005. En die groeien als het ware ook met een smartphone in hun hand, om maar zo te zeggen. Die weten gewoon zichzelf te informeren. Die weten niet beter dat ze leven op een aarde met een houdbaarheidsdatum. Van die doelgroep wordt al helemaal verwacht dat als zij straks de markt op gaan en mogen consumeren, kunnen consumeren en kapitaalkrachtig zijn, dat zij al bewuste keuzes gaan maken. Dus dan heb je al een vrij grote groep die eraan gaat komen nog en die nu al kapitaalkrachtig is, namelijk mijn generatie, die al bewust vraagt om meer bewustzijn en transparantie en authenticiteit. En dan de kinderen die mijn generatie opvoedt, die wordt straks ook groter. En die wordt straks ook kapitaalkrachtig. En dat worden de consumenten van de toekomst. En als je kijkt naar wat er in 30 jaar, ik ben 33 jaar, wat er in de afgelopen 33 jaar is gebeurd, van hoe ik ben geboren, in wat voor wereld, in wat voor wereld ik nu leef. En kijk naar wat voor wereld mijn dochter misschien leeft over 30 jaar, kan het weer heel anders zijn. Dus wat ik hierin zie gebeuren, is dat er een steeds groter wordende groep consumenten, en waarbij ook straks met de paplepel wordt ingegoten, we moeten naar een meer duurzamere wereld toe, ook met die intentie straks gaat willen kopen. Dus naar mijn idee kunnen we daar ook niet meer omheen.
Nee, dat gaat sowieso gebeuren.
Het gaat sowieso gebeuren, of ja. Het nu is of straks, maar dit is gewoon een gegeven.
Ja, en vaak wordt duurzaamheid nog als een trend gezien.
Ja.
Dat maar is eigenlijk het. Is het geen trend, want het is iets waar we sowieso... Daar
het
kunnen
is een
niet omheen.
Necessity. Ja. Het is een noodzaak eigenlijk zelfs aan het worden.
Ja.
Dat is het bitterzoete eraan.
Ja, ik vind het ook wel mooi, want ik zag laatst dat er nu ook een stichting is opgericht door... en het heet Grootouders voor het Klimaat.
Oh,
dus dat zijn dus
leuk.
Opa's en oma's die zich nu gaan inzetten voor hun kleinkinderen.
Ja.
Dat vind ik ook wel heel mooi om te zien, hoor. Dat je eigenlijk nooit... Je bent niet te jong, niet te oud om je hiervoor in te zetten. En te zien hoe belangrijk... Dus hoe zij de wereld ook achterlaten voor hun kleinkinderen, ja.
Absoluut, ja, absoluut. En wat ik ook zie gebeuren is bij... laten we zeggen, de 40ers en 50ers van dit moment... die al kinderen hebben in dus die generatie Z-leeftijd... die worden ook geïnspireerd door hun kinderen... omdat die in één keer kan een zoon of dochter besluiten... ik word vegetariër. Terwijl het hele gezin niet vegetariër is... maar door de vragen die zo iemand stelt... dat kan ook weer de ouders aan het denken zetten. Dus het is gewoon gaande.
Je hebt het al eerder een beetje aangegeven. Hoe kun je betekenis geven met consumptie? En wat is, zeg maar, welke individuele actie kan volgens jou een positieve impact hebben in teken van consumptie?
Ja, goede vraag. Ik denk door eigenlijk vooral jezelf de vraag te stellen, heb ik het echt nodig? Dus ik denk dat dat in de eerste instantie een hele belangrijke vraag is. Maar ook kijken wat je al bezit. Kijken of je daarmee iets kunt doen. Dus bijvoorbeeld zo ontdek ik één keer in de zoveel tijd weer iets in mijn kledingkast waarvan ik denk van, oh wauw, ik had bijna een nieuwe jurk gekocht, maar ik heb diezelfde kleur eigenlijk precies in mijn kast hangen. Ja. Ik had er alleen maar even naar hoeven te kijken. En een ander belangrijk punt is om jezelf goed te laten informeren. Want ik zeg altijd, bewust kopen begint bij snappen hoe dingen werken. En ik merk ook gewoon zelf in mijn eigen community, maar ook bij ondernemers die ik spreek, dat soms wisten ze gewoon dingen niet. En nu ze het weten, gaat in één keer de knop om. En je kan wachten totdat de media je alles gaat vertellen. Maar ik zeg ook altijd, zoek het zelf ook op. Zorg ervoor dat je zelf goed geïnformeerd bent.
Ja, mooi. En vanuit Soul Stores ben jij veel bezig met merken, met een verhaal. Wat versta jij hier precies onder? En welke kernwaarden zijn dan het belangrijkst waar je naar kijkt?
Ja, wat ik daar precies onder versta is dat... ik geloof erin dat het echt verhalen zijn die een product waarde geven. Dus als je kijkt naar duurzame mode bijvoorbeeld. Nou, we horen vaak, ik hoor vaak ook van mijn community dat ze duurzame mode vaak duur vinden. Maar wanneer je weet hoe iets is gemaakt, en bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, je hebt een witte blouse bij de H&M, die kost €20. Of je hebt een witte blouse van Armed Angels, die kost misschien €150. In de eerste instantie kan het blijken van waarom zou ik €150 betalen voor die blouse? Maar wanneer je begrijpt dat die blouse gemaakt is met organic katoen, dat je daarmee eraan bijdraagt dat de arbeiders die die katoen plukken nu niet met pesticiden hoeven te werken. Dat een blouse ook bijdraagt aan een sociale community bij wijze van in Nepal, zodat zij hun families kunnen onderhouden. Dan krijgt die blouse in één keer een andere waarde. En die €150 kun je dan ook in één keer in perspectief plaatsen. Dus wanneer je dan een gevoel krijgt van oké, als ik die €150 voor deze blouse betaal, heb ik 1, waarschijnlijk betere kwaliteit. Maar ook 2, heb ik bijgedragen aan een groter geheel. En daar ligt voor mij de waarde van een verhaal. En vaak zie je dan ook, en dat zal je ook terugzien op Soul Stores, ik licht vooral merken en winkels uit die vanuit een intrinsieke motivatie ondernemen, vanuit een zuivere intentie, maar ook die makerschap waarderen. Of misschien zelf het makerschap uitoefenen, dus echt vakmanschap. En wanneer je vakmanschap uitoefent of weet te waarderen en cureert in je winkel, dan heb je ook meer zicht op hoe iets is gemaakt en kun je ook beter het verhaal erachter vertellen. En daar gaan mensen op aan.
Ja, en een andere vraag voor jou waar ik heel benieuwd naar ben, want er zijn nog best wel veel taboes rondom duurzaamheid en dilemma's en die nog... wat mij betreft vaker mogen worden besproken. En ben ik benieuwd, wat is volgens jou nog een taboe rondom duurzaamheid of een dilemma die jij graag doorbroken ziet worden?
Wat ik persoonlijk zie, ook bij mezelf, maar om me heen, is dat we denken dat als je duurzamer wil leven, dat je het in één keer goed moet doen. En dus van je hele badkamer plasticvrij tot plastic afval scheiden tot je hele garderobe helemaal duurzaam. Maar dat kan niet. En wat ik nog vaak zie is dat er echt met een vingertje gewezen wordt naar mensen die vanuit een hele mooie intentie al willen laten zien wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. Misschien ook wel om anderen te inspireren, maar vervolgens wel erop aangesproken worden dat ze misschien wel hun kledingkast voor 80% met duurzame kleding hebben, maar nog niet hun afval scheiden. En soms zijn er gewoon zaken, om wat voor reden dan ook, dat het niet lukt. In alle eerlijkheid, ik scheid mijn afval ook niet. En het heeft puur te maken met dat onze keuken zo ontzettend klein is, dat ik niet eens weet waar ik al die prullenbakken kwijt moet. En ik heb bij de gemeente in Utrecht heb ik kliko's aangevraagd, verschillende kliko's. Maar ik kan die gewoon niet kwijt bij mij voor de voordeur. Het mag letterlijk niet van de gemeente. Dus ja... Dat betekent niet dat ik het niet heb geprobeerd. En er kunnen ook nu mensen zijn die zeggen van je hebt niet hard genoeg je best gedaan of wat dan ook. Maar ik denk dat we moeten stoppen met een vingertje te wijzen naar elkaar. En mogen accepteren. En elkaar ook mogen blijven motiveren om het juist stapje voor stapje te doen.
Ja, ja en dat het ook niet dat het dan inconsequent goed is in plaats van consequent fout.
Ja.
Dus dat het is niet zo alles of niets.
Juist, ja.
Ja. Ja. Ja, en bovendien, je bestaat. Dus je hebt sowieso wel een impact.
Daarom.
En dat is dan eenmaal zo. Maar ja, het gaat om inderdaad om de kleine stapjes. Want
ja.
Veel mensen denken ook dat als je inderdaad bezig bent met duurzaamheid, dat je dan 100% duurzaam bent. Maar ja, we zijn allemaal mensen. Ik denk dat is toch ook niet vol te houden.
Nee.
Ja, Maar alle kleine dingetjes helpen.
Alle kleine dingetjes helpen, ja.
Mooi. En nou, ik heb een aantal vragen ook binnengekregen van de Green Girls Club community.
Leuk.
Die ze voor jou hadden, speciaal. En helaas kunnen we ze niet allemaal beantwoorden. Maar er is er eentje die wat mij betreft uitsprong. En dat is, klopt het volgens jou... De vraag kwam van Hester trouwens. Klopt het volgens jou dat duurzamer leven met duurzame spullen vaak ook duurder is?
Ja, mooie vraag. Ja, dat is ook een vraag die ik zelf veel gesteld krijg. Nee, laat ik zo zeggen. Het klopt volgens mij niet. Maar ik kan wel begrijpen waarom het zo voelt. En het heeft namelijk te maken... Het is een verandering van perspectief. Wanneer je fast fashion koopt... dan heb je 100 euro bewijzen van... en dan kun je 5 kledingstukken verkopen. En voor die 100 euro kun je ook bijvoorbeeld 1 stuk kleding kopen. Maar voor je gevoel heb je meer... wanneer je bij een fast fashion keten hebt gekocht. Maar het gaat daarbij ook om een verandering van kwantiteit naar kwaliteit. En wanneer je dus geld uitgeeft aan een duurzaam product... kan het in één keer als een grote uitgave voelen. Dat is het misschien ook wel. Maar wanneer je kijkt en het uitspreidt over een langere periode... dan heb je eigenlijk, omdat het misschien een tijdloos item is... van betere kwaliteit, waar je echt een aantal jaren mee kan doen... heb je het weer terugverdiend. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik ook, ik ben zelf moeder... wasbare luiers bijvoorbeeld. Dat is even een flinke uitgave die je moet doen. Nou, dan kun je denken aan 600, 700 euro... om even een heel pakket met wasbare luiers aan te schaffen... En het kan in één keer als iets, ja, een flinke impact in je portemonnee hebben. Maar wanneer je kijkt naar wat je uitgeeft aan wegwerpluiers over dezelfde hoeveelheid jaren waarvoor je wasbare luiers gebruikt, dan ben je veel duurder uit. Echt duizenden euro's wat je dan kwijt kunt zijn. Dus dat voel je misschien niet direct. Maar het is wel, het is niet per se goedkoper.
Nee. Nee, en daarnaast heb je natuurlijk ook... duurzamere optie is bijvoorbeeld ook tweedehands of ruilen. En dat is vaak ook natuurlijk goedkoper dan wanneer je iets nieuws koopt.
Absoluut, ja, dat is echt waar. En daar maak ik dus heel veel gebruik van inderdaad. Dus heel veel tweedehands kopen. Ook binnen familie kijken van oké, wie heeft wat nog? En zo heeft mijn man heel recent een compleet nieuwe garderobe van mijn zwager gekregen. Het kleren die hij weg wilde doen. En die mijn man nog hartstikke mooi vond en prima aankon.
Ja, zo zie je maar.
Ja.
Dus dat is iets waar we nog naartoe moeten. Hè? Dat het dan, of nou, moeten niks, maar dat nog steeds iets is waar we van denken dat dus zoveel duurder is.
Ja.
Maar hetzelfde met bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat is natuurlijk een supergrote uitgave waar je dan wel subsidie op krijgt.
Ja.
Maar uiteindelijk verdien je gewoon iets terug.
Ja,
dus
precies.
Het is wel een investering. Maar vaak als je iets duurzaams koopt, dan weet je gewoon dat je uiteindelijk op de long run gewoon gaat besparen.
Exact.
Zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of een... waterboiler of je huis isoleren.
Ja.
Of,
precies.
Ja, deze crisis laat ons ook zien dat we door globalisering heel afhankelijk zijn geworden van landen duizenden kilometers hier vandaan. En als anticipering hierop is eigenlijk vrij snel door heel Nederland de campagne Support Your Locals gestart. Dit is iets wat jij al jaren roept.
Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is eigenlijk, voor mij was dat het bestaansrecht van Soul Stores, juist om die lokale ondernemers een platform te geven. En dan specifiek die ondernemers die echt met hart en ziel in hun zaak staan en die echt de verhalen achter hun producten kunnen vertellen en ook alle makers die daaraan gekoppeld zitten. En je ziet inderdaad door deze crisis dat ook al waren de ondernemers met de meest beste intenties die wendbaar wilden inspelen op de coronacrisis, dat gewoonweg niet konden. Omdat hun fabrieken waar ze produceren gewoon on lockdown waren en dicht waren. En ja, wat ik al even eerder benoemde, dan wordt dus een keten in gang gezet, een domino effect. Van kosten worden op allemaal mensen verhaald die daar ook niet voor kunnen betalen. Nou, dat is één. Maar... aan de andere kant, ik vond het persoonlijk heel mooi om die Support Your Locals beweging nu echt te zien. Want dat is naar mijn idee de manier waarop je betekenis kunt geven met je geld. Door direct te investeren in je lokale omgeving, je lokale economie. Dus waar koop je je Waar doe je je boodschappen? Ga wat vaker naar de markt. Daarmee stimuleer je natuurlijk ook dat de boeren in de omgeving ook gewoon nog steeds een afzetmarkt hebben. Maar ook de kaasboer bij jou om de hoek. Of misschien ken je wel iemand die eigenhandig wierook maakt. Ik ben er laatst achter gekomen dat blijkbaar een buurvrouw van mij zelf Palo Santo wierook maakt. Nou ja, dat steek ik heel graag op. Dat zit blijkbaar een paar deuren bij mij vandaan. En die doet het op een hele verantwoorde manier. Dus dat zijn allemaal dingen. Dat vind ik zo mooi ook ergens aan deze crisis. We zijn altijd zo bezig geweest met onze buitenwereld. En we zijn nu genoodzaakt om naar onze binnenwereld te kijken. We varen nu letterlijk op zicht. Maar daardoor kijken we ook, wat gebeurt er nou eigenlijk om ons heen?
Ja.
En daar, die focus die daar nu op ligt, ik hoop echt dat we die gaan vasthouden. Want dat kan echt, denk ik, weer een heel mooi nieuw systeem in gang gaan zetten. Door makerschap weer echt terug te halen naar ons eigen land. En ja, misschien worden producten dan goedkoper. Maar duurder. Maar als er dan echt een moment is waarin de consument dat niet meer als een onoverkombaar obstakel ziet, dan is dat ook waarschijnlijk nu. Want nu zijn ze ook klaar om betekenis te geven met hun geld. Het geldt niet voor iedereen. Ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar ik denk wel dat er gaandeweg een steeds grotere groep mensen gaat komen die bereid is om meer te betalen als ze weten op welke manier ze daar betekenis mee kunnen geven.
Ja. En daarnaast maak je dan ook gewoon meer verbinding met degene die het maken.
Ja.
Dus ook met inderdaad jouw buurvrouw. Of ja. Dat je ook het sociale aspect eigenlijk heel erg meekrijgt.
En dat is juist nu zo belangrijk. Ja. Want het sociale aspect missen we nu. En daar zit ons verlangen weer heel erg. Dat verlangen naar sociale verbindingen en connectie in het algemeen. Niet eens connectie meer met mensen, maar ook gewoon met producten. Van echte waarde inzien van, ja, van verbinding.
Ja. En dat je ziet wie het maakt.
Juist.
Ja, dat je weer even, ja, dat je, net zoals dat je vroeger zag hoe je meubels werden gemaakt. En nu bestellen we het online en wordt het zo'n standaard product in plaats van dat het een mooi ambacht is en uniek is. En dat is natuurlijk ook nu zeker een stukje duurder.
Ja.
Maar
en mooi is, dat is dus niet altijd waar. Dat is het grappige. Ik had namelijk in mijn gift shop heb ik een tijd hele mooie handgemaakte Poolse designstoelen had ik daar staan. Die waren volledig gerenoveerd, het houtwerk, en opnieuw gestoffeerd met stoffen van Enschede Textielstad. Dus dat zijn echt gerecyclede stoffen. En in hele mooie kleuren, in roze en in groen. En die stoelen stonden daar voor €550. En ik heb voor de gein even opgezocht van wat kostte dit soort stoelen nou met hetzelfde design bij bijvoorbeeld een Homestock. En daar kosten ze €700 tot €800.
Ja.
En daar is niet eens van bekend wat het verhaal erachter is, hoe het is gemaakt, waar het eigenlijk vandaan komt. Dus dat was het mooie. En ik merkte ook, het grappige is, die stoelen werden ook niet snel verkocht bij mij in de gift shop, omdat die perceptie namelijk bestaat dat ze veel duurder zouden zijn.
Ja, waarschijnlijk ook omdat je shop er dan mooi uitziet. En als ze dan denken, oh, het staat in een kringloopwinkel, dat ze denken, oh, dat zou nog wel zo'n goede prijs kunnen zijn.
Ja, maar wanneer je daar een stoel van €550 neerzet, is het natuurlijk ook weer uitverhouding.
Ja,
dus het gaat om die vergelijking. Als je echt gaat googlen en vergelijken, zul je zien dat het eigenlijk met het prijsverschil heel erg meevalt.
Nou, en dan heb ik nog een aantal andere duurzame dilemma's die ik je wil voorleggen.
Yeah.
Ik ga er snel doorheen, dus je hebt niet heel lang de tijd om na te denken.
Oh, yes.
De eerste. Nooit meer vliegen of nooit meer vlees eten?
Nooit meer vlees eten.
Alleen tweedehands kleding of max 3 kledingstukken per jaar kopen?
Alleen tweedehands kleding.
Wonen in een tiny house of in een groot eco-neutraal huis?
Groot eco-neutraal huis.
2 keer per week 20 minuten douchen of elke dag 5 minuten douchen?
Elke dag 5 minuten douchen.
En de laatste, werk in de politiek of als tuinier elke dag buiten?
Als tuinier elke dag buiten.
Interessant. En dan ben ik nog benieuwd voor een aantal concrete tips. Ik ga ze gewoon opnoemen. Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete duurzame koop?
Oh, dat zijn er heel veel. Oh, dat vind ik heel moeilijk.
Wat kwam
kiezen.
Als allereerst in je op?
Nou, ja, het zijn een paar dingen. Ik heb een circulair matras.
Houdt dat in?
Dat houdt in dat dat is een matras die is gemaakt van 100% recyclebare materialen. Dus na een aantal jaren kan je dat matras dus weer terugsturen. En dan wordt het hele matras weer gerecycled en wordt er weer een nieuw matras van gemaakt.
Wow. En waarvan is dat?
Van Betsy. Okay. Ja. En ja, maar er zijn inderdaad meer dingen. Wasbare luiers inderdaad ook, want daar heb ik echt nu nog steeds profijt van. Maar ook ja, bepaalde duurzame kledingstukken waar ik ook nog steeds heel erg blij mee ben.
Dan heb je er al genoeg.
Ja.
Even kijken. En wat is jouw favoriete product om zelf te maken? Dus het kan bijvoorbeeld een crème zijn of een...
Ja. Ik ben eigenlijk...
In de keuken.
Ik ben inderdaad meer van de keuken en dat is ontbijt. Dus mijn ontbijtjes vind ik echt fantastisch om helemaal zelf te maken. Dus of een chia pudding of een overnight oats of een heerlijke havermout met van alles op en eraan.
Oh ja. En wie is jouw grootste inspiratiebron?
Ja. Dat is eigenlijk alles om me heen. Dat is een beetje een flauw antwoord, maar ik heb niet één iemand waar ik inspiratie vandaan haal. Het is voor mij echt, ik tap gewoon in op alles en iedereen wat er om me heen gebeurt en wat op dat moment mijn aandacht trekt.
En is dat dan nieuw? Zijn dat dan blogs of zijn dat personen? Of
dat zijn Instagram, gesprekken of, met personen. Soms heb ik in één keer een gesprek met iemand dat daar, waar je zo'n diepe connectie mee voelt. En dan kan het daarna ook gewoon helemaal oké zijn zoals het is. En hoef je elkaar niet meer te zien. Daar haal ik heel veel inspiratie uit. Wanneer ik kan gewoon in een drukke stad lopen en alleen maar daar zijn. En ik zit vol met inspiratie en kan dan gaan schrijven en content maken. Dus ja, maar ook gewoon, soms sta ik ook op een pers-event bijvoorbeeld en heeft een merk zo'n mooi verhaal. Ja, daar kan ik dan ook gewoon inspiratie van krijgen. Ja. Dus het is, ja, het, bij mij is het heel belangrijk, ik moet omgeven zijn met dingen waar ik me graag mee wil omringen. En daar haal ik dan mijn inspiratie vandaan.
Oké, okay. En wat is jouw favoriete boek? Dus, die je kan aanraden aan onze luisteraars.
Ja, het is misschien een gek, een beetje buiten de context, maar dat is een ongewoon gesprek met God.
Oh, wat mooi. En waarom is dat jouw favoriete boek?
Nou, het heeft voor mij eigenlijk heel veel dingen bevestigd die ik al voelde. En het laat op een hele toegankelijke manier zien dat alle vragen die ik vroeger ook had over God. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik ben altijd wel met dat soort dingen bezig. Van goh, maar als er een God is, waarom gaat dan iedereen dood bijvoorbeeld? Nou, op dat soort vragen wordt gewoon heel nuchter en toegankelijk antwoord gegeven. Ja. En het heeft me zoveel inzicht gegeven in mijn rol, zeg maar, op deze wereld. En hoeveel ontzag we mogen hebben voor alles wat er om ons heen is. En ja, ik heb er gewoon heel veel van geleerd. En ik kan het iedereen aanraden om dat te lezen. Of je nu in God gelooft of niet.
Ja. Mooi, mooi, toevallig ook. En de laatste vraag van de tips. Welk bedrijf of initiatief zou je onze luisteraar kennis mee willen laten maken?
Ja, dat vind ik echt heel moeilijk.
Waarom vind je het moeilijk?
Ja, omdat het er zoveel... Ik ken er zoveel dat ik een soort van nu voel van... Dat ik ook denk van wie zou ik nu ook een extra shout-out willen geven, weet je wel? Die waarvan ik... Maar dat zijn ze ook allemaal, dus dat vind ik gewoon heel lastig.
Welke kwam als eerste in je op?
Ja, Jumeco. Vind ik een heel mooi merk. Ja, daar was ik trouwens toevallig ook met jou.
Ja.
En die ken ik ook al. Ik slaap zelf onder het dekbed en iedere avond met een kruik van Jumeco. En ik vind het verhaal daarachter heel erg mooi.
Ja, want Jumeco is een
Dat is wel goed om te vertellen.
Textielmerk.
Ja, het is voor bad- en beddengoed. En maar helemaal duurzaam geproduceerd. En de manier waarop zij omgaan met dat merk, zeg maar, en de hele productie daarachter. Daar is gewoon heel goed over nagedacht. En het is ook gewoon, wat ik heel bijzonder daaraan vind, is dat het een schaalbaar, het is een succesvol bedrijf. Dus vaak zie ik ook dat veel merken waar ik ook over schrijf, die zo'n mooi verhaal hebben en alles zo goed mogelijk hebben gedaan, maar die het gewoon niet redden. En dat is zonde, want we hebben die juist zo hard nodig. En ik vind Jumeco een mooi voorbeeld van een merk, van zover ik dan weet, hè, ik kan niet in hun cijfers kijken, maar die ook gewoon impact maakt, omdat ze een grote afzetmarkt hebben. En ook gewoon de consument bereiken die misschien niet bezig is met duurzaamheid, maar wel gewoon respect heeft voor mooie spullen.
Ja.
Dat vind ik gewoon heel mooi.
Ja, en zij doen ook wel echt veel terug voor de community daar.
Ja, precies. Ja, en Armed Angels vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Is ook zo'n groot duurzaam modemerk die ook schaalbaarheid laat zien, maar die bijvoorbeeld nu ook recent mondkapjes heeft geproduceerd. En volgens mij, als ik het goed zeg, de ambitie heeft om met de opbrengst daarvan €1 miljoen op te halen voor Artsen zonder Grenzen.
Oh ja.
Dat vind ik ook gewoon, weet je, daar hou ik van. Je hebt een zuivere intentie, je boekt ook succes, maar je geeft ook iets terug.
Ja.
En ik denk ook echt dat wanneer je op die manier onderneemt, dat je dan voor jezelf in de staat van overvloed kunt blijven en ook van altijd van daaruit weer kunt geven naar de mensen die dat nodig hebben.
Mooi. Dan heb ik nog één laatste vraag voor jou.
Niet zo moeilijk, alsjeblieft.
Ja, we kennen natuurlijk allemaal Greta Thunberg.
Mm-hmm.
En ik ben heel benieuwd, wat zou jouw inner Greta in één zin tegen de wereld willen zeggen?
Ja, dat we moeten stoppen met roepen dat niet consumeren de meest duurzame optie is.
En wil je die nog toelichten?
Ja, zeker. Ik denk namelijk ik weet eigenlijk wel zeker, dat wanneer we allemaal massaal stoppen met consumeren en als er een betere tijd is om dat nu te zien, dan is het deze coronatijd, dan storten systemen in. En ook de mensen, het economieën storten in en daar werken mensen die hun gezinnen onderhouden overal ter wereld. Wanneer die allemaal op straat komen te staan, reken maar uit, dat is gewoon een ramp op zich. En ik hoor vaak om me heen geluiden van ook mensen die in de duurzame sector werken, die roepen, we moeten stoppen met consumeren, we moeten niks meer kopen. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dat is gewoon niet de manier. Want het kopen is namelijk wel een manier om de economie gaande te houden. Het gaat erom dat we bewust kopen. En wanneer we alles met een bewuste intentie doen, geven we ook signalen af naar de industrie om het anders te doen. Daarmee zeg ik niet dat de verantwoordelijkheid bij de consument ligt. De verantwoordelijkheid ligt bij iedere schakel in de keten. En die zullen er allemaal aan moeten werken.
Nou, dat was hem voor vandaag.
Dat was mijn Greta. Ja.
Dat was jouw Greta. Nou, dat was hem voor vandaag. Dankjewel Talita voor al je mooie inzichten. En dat je vandaag als allereerste gast was bij de Green Girls Club podcast.
Een eer.
Ja, en ook wil ik bij deze jou bedanken voor het luisteren. In de volgende podcast gaan we met Annemiek Nussmeijer van Green Jobs in gesprek over hoe je een positieve impact kan maken met je werk. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan nu op deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je een review achterlaat en hem deelt via Instagram, Facebook of een ander kanaal. En wil je graag verder praten over dit onderwerp? Word dan lid van de Green Girls Club. Dan zie ik je daar.